Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
We did it the right way because we did it the European way.
Ik moet wel zeggen, het was een heel stevig rondje.
Maar we hebben halt ook een reihe van ongelösten problemen.
We devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants.
Het gaat zo niet langer.
America is back.
We've taken back control
on the principles of rule of law.
Democracy is prevailing. Elections are fair. What's the problem with Poland?
Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Hij is schaamteloos.
Viva l'Europa!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Ja, het is oorlog in Europa. Wat is het Europese antwoord op de Russische invasie in Oekraïne? En wat zijn de belangrijkste consequenties voor de EU? Ik ben Annette van Soest en naast mij in Café Nieuwspoort, Mathieu Segers. Mathieu, ja, normaal gesproken beginnen we altijd met een grapje over jouw Maastricht. Maar de afgelopen dagen bieden weinig gelegenheid tot vrolijkheid.
Nee, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk, Annette. Je zei het al, het is oorlog in Europa. Het is ook een aangekondigde tragedie die zich nu ontvouwt. Want het hangt natuurlijk al eigenlijk jaren boven de markt. En nu gaat het in alle hevigheid en snelheid los, zou je kunnen zeggen. Inclusief de eerste tientallen, zo niet meer dan 100 doden. Vele gewonden, grote vluchtelingenstromen, chaos, paniek. Een echte tragedie.
En daarom staat deze aflevering van Café Europa helemaal in het teken van de oorlog in Oekraïne. Stand van zaken, terwijl we hier opnemen, deze vrijdagochtend 25 februari, is dat de Russen steeds verder oprukken en nog zo'n 30 kilometer verwijderd zijn van Kiev. Het Westen heeft nieuwe sancties afgekondigd tegen Rusland en de NAVO stuurt extra troepen naar oostelijke lidstaten. Mathieu, de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op dus. Wat gaan wij het komend uur doen?
Nou, we nemen natuurlijk de laatste stand mee in de oorlog in Oekraïne op dit moment. En je zei het al, Kiev lijkt het belangrijkste doelwit van het Russisch leger, zoals het er nu naar uitziet. Maar we gaan ook verder kijken naar wat zit hier nu achter, wat kan Europa nog doen, behalve zich diep schamen voor het feit dat het zo ver is gekomen. Want dat hoor je toch ook wel, en dat is tot op zekere hoogte ook terecht, daar gaan we ongetwijfeld nog dieper op in. Maar is er ook een antwoord in praktische zin dat hout snijdt en een deuk in een pakje boter slaat ten opzichte van Poetin? En uiteraard schakelen we met onze man in Berlijn, Dirk Marseille. Duitsland, een hele belangrijke partij in dit hele complexe gebeuren op dit moment. Hoe kijkt men daar tegen de situatie aan? Ziet men daar mogelijkheden, handelingsperspectief? Duitsland is natuurlijk ook het land dat namens Europa de laatste jaren het voortouw heeft genomen in de relatie met Rusland. En daar komt het woord schaamte nu ook regelmatig toch omhoog. Van wat zijn we naïef geweest, wat hebben we dit verkeerd ingeschat en wat is dit een doodlopende weg die we gevolgd hebben. Met het aanhalen van die vriendschappen met Poetin onder verschillende kanseliers. We kijken ook naar de lange en de korte termijn consequenties van dit hele conflict. Dat zal een beetje speculeren worden, maar dat zullen we zo degelijk mogelijk doen. En dat doen we natuurlijk samen met de beste gast om dit te doen, iets dergelijks. En dat is stamgast Han-Dirk Hekking, de Europa-verslaggever van FD. En we zijn heel blij dat hij er is om met ons door te praten hierover.
Han-Dirk, fijn dat je er weer bent.
Ja, zeker. Leuk om er weer te zijn en mee te mogen praten.
De spanning die liep de afgelopen weken natuurlijk steeds verder op. Maar ja, wij hebben het in dit café toch ook vooral gehad met elkaar en met onze gasten, de Franse ambassadeur hier in Den Haag, Frans Timmermans onder andere, over de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing. Han-Dirk, ben jij verrast dat Poetin toch zo ver wil gaan?
Ja, toch wel. Ik denk dat de omvang met name van het offensief van Rusland in de Oekraïne, dat eigenlijk wel verrassend is. Hè. Er zijn natuurlijk de afgelopen maanden zijn er verschillende scenario's hebben de revue gepasseerd. Mathieu zegt, we zijn naïef geweest in Europa. We hebben eigenlijk te veel gehoopt misschien ook wel dat Poetin eigenlijk een rationele politicus is. Dat is hij niet. Dat blijkt ook uit zijn speech. Is althans mijn eerste analyse van die speech dan, tenminste van maandagavond. En dan blijkt ook nog eens een keertje dat de aanval op Oekraïne, waarin hij zegt van ja, ik wil uiteindelijk een regimewisseling. Ja, die blijkt dan zo omvangrijk te zijn dat ja, er nu een beetje naar uitziet alsof hij gewoon eigenlijk twee delen van dat land gewoon onder Russische controle wil brengen. En misschien nog zo dat er een heel klein beetje van Oekraïne overblijft voor wat er overblijft van de Oekraïnse regering.
Denk je dat hij ophoudt dus bij de Oekraïnse grens? Ja, het blijft natuurlijk speculeren.
Ja, het is super speculatief. Kijk, het probleem is een beetje van als je mensen, die bijvoorbeeld als je militaire analisten de afgelopen maanden hierover hoorden, dan zeiden ze elke keer van Rusland is ondanks de enorme troepenmacht niet in staat om grootschalig zijn land volledig te bezetten en te controleren. Dat betekent dat ze andere doelen hebben. Dat betekent inderdaad, zoals Poetin dat heeft onder woorden gebracht, dat hij een andere regering wil. Hij noemt dat demilitarisering. Hij noemt dat denazificatie van de Oekraïne. Maar ja, dan nog heeft hij vermoedelijk zomaar te weinig mensen om eigenlijk dat hele land werkelijk te bestieren langdurig. Dus hij wil gewoon een ander regime in Kiev. En wat daar denk ik gewoon wel bij komt, is dat je op een gegeven moment ook niet moet onderschatten misschien wel de bereidheid van Oekraïners om te blijven vechten tegen de Russen. Dat is natuurlijk een onbekende grootheid. Uit onderzoek bleek van tevoren, enquêtes voor deze aanval, bleek dat er behoorlijk veel Oekraïners zijn die het gewoon niet pikken dit en bereid zijn om de wapens op te nemen. Dus dat lijkt me een heel onbekende grootheid. Gaat Poetin zeg maar ook een soort guerrilla-oorlog krijgen of een stedenoorlog zeg maar in grote stedelijke gebieden in Oekraïne? Dat is ook een belangrijke vraag, denk ik.
Is dit het begin van een nieuwe koude oorlog, Mathieu?
Het is een voortzetting. Hè. Dat is een van de grote tragedies, denk ik. Wij noemen, en dat vind ik echt heel pijnlijk iedere keer als dat de afgelopen dagen weer gebeurt, in het Westen noemen we dit een wake-up call. Nou ja, in Oost-Europa en met name in de regio, de grote regio die zich uitstrekt van de Baltische Staten tot aan Georgië en Kazachstan, weet men al sinds 2008... dat er een wake-up call is en dat de agenda van Rusland een agressieve annexatieagenda is. En hoe groot die, hè, hoe omvangrijk die agenda precies is, dat kristalliseert uit. Maar dat die er is, dat is al duidelijk sinds dat Rusland Zuid-Ossetië en Abkhazie innam in Georgië in 2008. En sindsdien zegt men daar ook, dus de Georgiërs, de Oekraïners. Belarus is niet voor niks in opstand gekomen, de bevolking de laatste 3 jaar. Maar ook Polen en de Baltische Staten zeggen eigenlijk sinds 2008 tegen hun partners, de Europese Unie, mensen, dit is de nieuwe realiteit. Hier moeten wij ons op voorbereiden. En wat heeft de Europese Unie gedaan? Die heeft dat eigenlijk iedere keer toch tamelijk lichtzinnig weggewuifd. En ook vooral tegen Polen bijvoorbeeld gezegd, jullie zijn misschien een beetje paranoia. En Duitsland heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door de banden alsmaar aan te halen, ook via dat Nord Stream project. Nou ja, en zo kom je nu op een punt waarvan je kunt zeggen, ja, in het Westen kunnen we misschien nog tegen elkaar zeggen dat dit een wake-up call is, maar voor de rest van Europa is dat wel heel pijnlijk om te horen als je weet wat zich sinds 2008 heeft afgespeeld. En ik denk dat een heel belangrijke les is. Sinds de eenwording van Europa na de val van de Berlijnse Muur en de toetreding van de Midden- en Oost-Europese landen is die Europese Unie natuurlijk vanzelf Oost-Europeeser geworden. En we hebben dat Oost- en Midden-Europese perspectief nooit verinnerlijkt. We hebben er altijd een beetje lichtzinnig overheen gepraat. Oh ja, deze mensen moeten nog wennen aan de nieuwe geschiedenis. Hier gaat het anders. Wij staan voor vrede, veiligheid, democratie en openheid. En we staan ook voor een open politiek, commercieel gedreven, richting Rusland. Ook al is Poetin daar aan de macht. En zij hebben steeds gezegd, wij zien die realiteit heel anders. Die is veel minder rooskleurig dan jullie denken. We moeten realistisch zijn. En niet
wij hebben niet geluisterd.
En wij hebben niet geluisterd. En dat is wel reden tot schaamte, denk ik.
Voor de Amerikaanse president Biden, die gisteravond een toespraak hield, is de deur naar diplomatieke oplossingen nu echt dicht? Ik ben benieuwd of jullie nog een diplomatieke uitweg zien. Han Dirk.
Nou, uiteindelijk zal die er altijd moeten zijn. Want we moeten op een gegeven moment een oplossing vinden voor deze crisis. En ja, je kunt natuurlijk zoals Biden zeggen van, hè, er is een volledige scheuring heeft er plaats gehad tussen de Russische-Amerikaanse betrekkingen. Maar hij zit natuurlijk in een comfortabele situatie. Hij zit ver weg en dit is onze buurman waar Precies. Wij moeten dealen. Dus wij moeten hier een oplossing voor zien te vinden. En diplomatie is dan uiteindelijk de enige optie. Het zal wel een realistische diplomatie moeten zijn. Ik denk wel dat het Europa van woensdagavond, dat het nog een ander Europa was dan het Europa van donderdagochtend.
En hoe ziet dat er dan uit, realistische diplomatie?
politiek der sterke, zoals de Duitsers dat ooit noemden, kort na de Tweede Wereldoorlog. En toen ging het om de positie ten opzichte van de Sovjet-Unie. En bondskanselier Adenauer zei toen, ja, je kunt alleen maar realistische diplomatie voeren met zo'n tegenstander, zo'n partij, als je zelf ook sterk bent. Hè? Dus je moet jezelf versterken. En dat hoor je nu ook in Europa natuurlijk. Er komt een enorme stroomversnelling waarschijnlijk in allerlei initiatieven. We moeten kijken of ze ook echt als puntje bepaaltje komt gerealiseerd worden. Die te maken hebben met het versterken van de defensiecapaciteit. Het versterken van de economische positie. Minder afhankelijkheid ten opzichte van Rusland. Om op die manier een onderhandelingspositie in te nemen die vrijer is. En waarin je ook voor jouw belangen harder kunt opkomen. Maar je moet natuurlijk vaststellen dat dat wel heel erg laat gebeurt, deze draai. En voor een groot gedeelte te laat. Want zeker omdat Poetin zijn agenda versneld lijkt te hebben, heeft hij nu als het ware de eerste klap is een daalder waard. Wij moeten nu ons heroriënteren op een scenario waar Europa eigenlijk niet op voorbereid is. En dat gaat tijd kosten.
Ja. Dit is ook een nederlaag voor Emmanuel Macron. Hij heeft de laatste weken echt zijn nek uitgestoken en geprobeerd een top tussen Biden en Poetin te bewerkstelligen.
Ja, nou kijk, ik vind dat eerlijk gezegd, ik weet dat veel mensen dat zeggen, dat het een nederlaag is voor Macron. Ik denk dat het eigenlijk een nederlaag is voor het gehele Westen. En Macron heeft zijn best gedaan. En die had natuurlijk eigenlijk al jarenlang heeft hij een ander idee gehad van hoe Europa in de toekomst zou moeten omgaan met haar veiligheidssituatie en ook haar relatie met Rusland. Daar heeft hij allerlei ideeën over gehad. Hij heeft er inderdaad alles aan gedaan om dat gesprek gaande te houden en toch weer de Russen af te laten zien van eventueel geweld. Dat is trouwens natuurlijk ook een mooie Franse traditie. Sarkozy heeft bij Georgië natuurlijk het staakt-het-vuur voor elkaar gekregen. Dat was een heel nadelig staakt-het-vuur voor Georgië. Maar er is dus met andere woorden wel een Franse traditie om zich ook in dit soort dingen te mengen. Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat het alleen voor hem een nederlaag is. Het is voor ons allemaal.
Ja, de La Belle Alliance, zo heet in de Franse geschiedenis de relatie met Rusland. Omdat je, als je met Rusland op goede voet bent vanuit Parijs, kun je bepalen wat er in Europa gebeurt. Want dan ga je als het ware over Duitsland heen. Dat is de oude logica. Maar ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn om nog over Macron te zeggen. Het eerste is, in 2019 heeft hij zijn steun ingetrokken, zijn stilzwijgende steun voor de Duitse lijn ten opzichte van Nord Stream, om te zeggen dat dat een commercieel project is en niet meer dan dat. Macron heeft toen in 2019 eigenlijk partij gekozen voor de Europese Commissie. Die zei van dit is zo'n politiek project aan het worden, dat moet eigenlijk onder Europese regelgeving komen. En daarmee heeft hij Nord Stream 2 aan het wankelen gebracht als eerste. Een tweede heel belangrijk punt is dat Macron zelf, sinds dat hij zich ging mengen in de high politics, dus echt de grote politiek van de internationale verhoudingen,
en aan lange tafels ging zitten.
Even is hij zoekende geweest. Hij heeft ook geprobeerd om te flirten met Poetin. En toen hij dat deed, had hij het over een heruitvinding van de Europese relatie met Rusland. Dat was rond 2019 ook. Toen heeft Donald Tusk, de Poolse voormalig regeringsleider en ook natuurlijk voormalig voorzitter van de Europese Raad in Brussel, gezegd, dit is een heel slecht idee. Dit moet je niet doen. Je moet niet praten over heruitvinding van de relatie met Russen. Het is duidelijk wat ze aan het doen zijn. En hij alludeerde toen aan die geschiedenis die ik net schetste sinds 2008. Hij zei, je moet hier een politiek der sterke voeren. En niets anders dan dat is de enige manier om op een goede manier aan tafel te komen met zo iemand als Vladimir Poetin. En je kunt wel zeggen dat Macron daar dus wel zoekende is geweest. En nu zal moeten toegeven dat hoewel hij nog een gesprekspartner lijkt van Poetin, want ze schijnen nog af en toe contacten te hebben, dat hij zichzelf ook verzwakt heeft met dat opportunistische zoeken naar de manier om met Rusland om te gaan. Terwijl het eigenlijk duidelijk was hoe je ermee om moest gaan.
Goed, we gaan kijken naar het Europese antwoord op de oorlog in Oekraïne. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell die veroordeelde de aanval door Poetin gisteren scherp.
It is president Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order.
These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II. This is not only the greatest violation of international law, it's a violation of the basic principles of human coexistence.
Ja, we gaan het zo over de sancties hebben, maar die eerste reactie vanuit Brussel, wat vinden jullie daarvan? Han Dirk.
Nou ja, goed, het probleem met dit soort reacties vind ik altijd, dat zijn natuurlijk ongelooflijk veel van dit soort, zeg maar.
Grote woorden.
Grote woorden, en het dreigen dan gelijk ook platitudes te worden. Ik vind zelf eigenlijk, ik vind eigenlijk mijn reactie veel relevant, namelijk gisterochtend werd ik wakker. En ik begroette mijn zoon nadat ik het nieuws zeg maar, had gehoord. En toen dacht ik van, ik heb militaire dienstplicht gehad. Jij hoefde dat niet, maar ik ben eigenlijk niet zeker meer van hoe dat in de toekomst zal zijn. Misschien moet hij wel in een militaire dienst, omdat wij gewoon onder Europa nu leven. En ik denk dat Borrell, als hij het heeft over de Tweede Wereldoorlog, ik begrijp zeg maar dat, hè, als je het met name de schaal hebt van militaire acties. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat Rusland of de Sovjet-Unie zeg maar dit soort gedrag ontplooit in Europa. Dus we hebben de Hongaarse opstand gehad, we hebben de Praagse lente gehad, we hebben Georgië gehad, Mathieu noemde dat al. Het is eigenlijk, zeg maar, zou je kunnen zeggen, zeg maar, we waren misschien in slaap gesust, maar we hebben eigenlijk misschien ook gewoon te weinig geheugencapaciteit om alle kleine dingetjes die zich de afgelopen decennia hebben afgespeeld, om die gewoon op te slaan. En noem nog één voorbeeld dat hier in Nederland, denk ik, absoluut, zeg maar, totaal onderbelicht is gebleven. Maar Rusland heeft gewoon in 2014 twee munitiedepots in Tsjechië opgeblazen, ja, waarbij doden zijn gevallen. De munitie die daar lag was voor Syrië bedoeld en voor Oekraïne. Het is ook in Bulgarije gebeurd. Dat heeft destijds in Nederland geen enkele zeg maar, aandacht gekregen, maar het toonde ook gewoon aan waartoe Rusland bereid is. We weten wel van Skripal, de vergiftiging van Skripal in Salisbury. We weten van Litvinenko, zeg maar, veel eerder. De rare dood van Berezovsky, zeg maar, voormalige oligarch. Dat soort dingen. Het zijn allemaal lijken incidenten, maar eigenlijk is het misschien wel een hele grote rode lijn, zeg maar, die je moet kunnen trekken.
Zeker. Een instrumentarium dat dus niet past bij het ideaal van het westerse multilateralisme. Want we hebben het hier, en Han Dirk somt het heel terecht op, over vergiftiging, over moord, over ook proxyoorlog in Tsjetsjenië die onder valse voorwenselen begonnen is. En ga zo maar door. Dat zijn allemaal instrumenten die wij onacceptabel vinden, maar die zijn wel ondertussen 20 jaar gewoon in alle openheid gebruikt door Rusland. En wat ik nog wil toevoegen aan dit punt is, Zelensky, de president van Oekraïne, die riep eigenlijk de afgelopen dagen voor het uitbreken van de oorlog op de wereld van het multilateralisme en het Westen, de open democratieën, steun mij. VN, Verenigde Naties, steun mij. En dat is ook heel tragisch, want hij riep eigenlijk op naar steun van uitgeholde instituties. En die instituties die hebben wij zelf ook uitgehold. En Amerika speelt daar een heel belangrijke rol. Want onder George Bush Jr. is al begonnen met te zeggen, ja, wij zijn eigenlijk de enige overgebleven supermacht. De VN doet er niet meer toe, zei John Bolton.
En Macron heeft de NAVO hersendood genoemd.
De NAVO hersendood genoemd door de Franse president. Daarmee hebben wij zelf onze eigen instituties, die Zelensky nu in wanhoop aanroept, uitgehold. En je ziet ook, de VN is eigenlijk onmachtiger dan dat die heel lang geweest is, juist door het gedrag van het Westen. Juist door met name ook de Verenigde Staten in dit geval, die hebben gezegd, wij hebben eigenlijk helemaal niet meer zoveel behoefte aan multilateralisme. En ik vind het belangrijk om te onderstrepen dat dat begon onder George Bush Junior. En dat dat een voorafspiegeling was, wat Trump uiteindelijk tot in gigantische proporties heeft opgeblazen. Die is overal uitgestapt. Die zei, ik heb helemaal niets met internationaal overleg, internationale organisaties. Ja, dat zit mij alleen maar in de weg. Het gaat om het Amerikaanse belang. En ik denk, hè, even nog indachtig, het feit dat het Capitool bestormd is, nog ongeveer ruim een jaar geleden in Washington. En dat dus ook Amerika niet meer de beacon of light is als het gaat over het voorbeeld in de internationale politiek voor een open democratie en een democratische liberale samenleving. Dat allemaal bij elkaar opgeteld maakt nu dat die oproep van Zelensky, hoe gemeend die ook is, eigenlijk alleen nog maar kan landen in Europa. En eigenlijk alleen nog maar in West-Europa. En daar zijn die instituties ook heel fragiel. En West-Europa is als het ware het laatste wankele bastion nu in een wereld met China, Rusland, Turkije, het Amerika van Trump, wat we al gezien hebben, waar dat multilateralisme nog op enige geloofwaardigheid kan rekenen. En dat laat een enorme verantwoordelijkheid nu op de Europese Unie, die er eigenlijk al 30 jaar ligt, maar die nu toch echt, en misschien is het te laat, maar laten we hopen van niet, echt ingevuld zal moeten worden. En dat besef lijkt nu toch ook door te dringen.
Even een update, want toen wij deze opname begonnen, toen waren de Russen nog op 30 kilometer van Kiev. Inmiddels zijn ze Kiev binnengetreden. Je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. Het ministerie van Defensie van Oekraïne vraagt inmiddels inwoners om Molotov-cocktails te maken. Je had het over de oproep van Zelensky. Vanochtend heeft Zelensky ook gesproken en heeft hij gezegd, ja, wij verdedigen ons land in ons eentje. Net als gisteren kijken de meest machtige landen uit de wereld toe van ver. Hij reageert op de sancties die zijn aangekondigd. Helpen die? Hebben die Rusland overtuigd? Nee, zegt hij, want dat horen we in het luchtruim en we zien het op aarde dat het niet genoeg is geweest. Ik wil het met jullie hebben over die sancties. Ze worden zware sancties genoemd, hè? Door iedereen die ze afkondigt. Door Amerika, de Britten, door de Europese Unie. Maar, en dat wordt dan elke keer genoemd als de silver bullet, Rusland wordt niet afgekoppeld van het internationale betalingssysteem SWIFT. Wat vinden jullie van die sancties, Han Dirk?
Nou, ik denk dat het eigenlijk ongelooflijk lastig is om te argumenteren dat sancties Poetin ergens nog toe van af gaan brengen, iets wat hij al heeft ingezet. En dat is ook, denk ik, ook de analyse van de meeste waarnemers die gewoon kijken naar het land. Kijk, als Poetin wat wil, dan is hij ook bereid om gewoon pijn te lijden. Als het politieke doel maar belangrijker is dan het economische doel, en dat is het meestal voor Poetin, dan gaat hij gewoon die pijn nemen. Dat is precies ons probleem natuurlijk, dat wij voor ons politieke doelen misschien geen pijn willen lijden. Dat zie je ook in de discussie bijvoorbeeld gisteren in de Tweede Kamer over die situatie daar. Beginnen mensen gelijk over de hoge gasprijs en wat dat allemaal niet betekent voor huishoudens, terwijl er eigenlijk iets veel fundamenteelers aan de hand is, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar als wij die pijn niet willen lijden, betekent dat dat de pijn voor Poetin ook minder groot is?
Nou, maar ik denk dat die eigenlijk wat je volgens mij moet laten zien met sancties. En in die zin is het zo eigenlijk zijn die sancties donderdagavond behoorlijk afgestemd tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Je moet aan jezelf en aan Oekraïne laten zien dat je in ieder geval bereid bent om zware stappen te nemen. Die sancties zijn misschien niet de nucleaire optie van SWIFT, loskoppelen van de Russen. Dat komt er misschien nog aan. Hè. We moeten dat ook nog in kaart brengen, zei Rutte bijvoorbeeld, onze premier, donderdagavond laat. Maar het zijn wel serieuze strafmaatregelen. En de eerlijke vraag, de moeilijkste vraag verdient gewoon een eerlijk antwoord. En dat is gewoon die vraag, als je die zou stellen aan Rutte of aan Olaf Scholz, die is heel simpel. Van, ben jij bereid om Nederlandse levens op te offeren voor de strijd tegen een kernmacht ver van ons vandaan? Met alle respect, het ligt ver van ons vandaan, het voelt ver van ons vandaan. Ik denk dat een onterecht gevoel is, hè? Ja. Want het ligt eigenlijk zijn
heel
wij
dichtbij.
Ook Oekraïne, bij wijze van spreken, gezien Poetins bedreigingen. Maar die vraag, ik denk dat het politieke draagvlak voor werkelijk lijden, militaire participatie in zo'n conflict, die is niet heel in Europa. Het is ook geen NAVO-lidstaat, hè? Dus.
Nee, Oekraïne staat er alleen voor. En die sanctiepolitiek is de politiek van gisteren. En dat is wat Han Dirk eigenlijk zegt. Dat ben ik helemaal met hem eens. Poetin is al 10 jaar voorbereid op die sancties. Dat is ook duidelijk. Hij heeft nagedacht over het moment van timing. Hij heeft helemaal geanticipeerd op een zwaar sanctiepakket. Dus dat is de politiek van gisteren. Daar win je nu eigenlijk weinig mee. Hoewel je het moet doen en het zo zwaar mogelijk moet maken, is dat niet het instrument dat uiteindelijk gaat leiden tot een politieke oplossing. En daar zal het uiteindelijk over gaan. En ook daar lopen we achter, want het primaat van de politiek is al heel lang het primaat van Poetin en niet de economie. En wij hebben het primaat van de economie iedere keer, en laat ik zeggen, niet alleen de economie, maar vooral de commerciële economie, iedere keer laten prevaleren. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom dat men zegt in de regio's rond Rusland, maar ook in Rusland zelf, deze Europese Unie is decadent. En daarom ook zwak. En daarom kunnen we ook gewoon op een gegeven moment verwachten dat Poetin die grenzen gaat opzoeken. Wat kan ik doen zonder dat iemand iets doet? Nou, het is meteen gezegd toen de oorlog begon. Wij gaan niet militair steunen. Oekraïne is geen NAVO-lid. Nu wordt er gesproken over sancties. Ja, er moeten toch uitzonderingen zijn. Wil ik graag dat ieder land, als het ware, in die Europese Unie onderhandelingen wil toch wel even aangeven. Nou ja, de diamanthandel wil België eigenlijk wel graag uitzonderen. Ja, Italië wil toch graag ook Gucci-tassen blijven sturen naar Russische oligarchen. Cyprus is een gekende tuin van Eden voor Russische oligarchen. Die zeggen altijd zo min mogelijk sancties tegen Rusland vanuit het eigen belang. Ja, en deze straat, die is nu weliswaar wat vernauwd. Hè? Dus men is in Europa, heeft men de handen ineengeslagen, zo zwaar mogelijke sancties. Maar het is de politiek van gisteren, dus het kan alleen maar een begin zijn. Daarna moet er niet alleen nagedacht worden over nog zwaardere sancties, maar inderdaad heel snel de vraag op tafel komen die Han Dirk net formuleerde.
Maar
en dat gaat
dat
over defensie.
Ja, komt die vraag op tafel?
Ja, die gaat op tafel komen, maar niet bijvoorbeeld door onze regering. En dat is misschien ook wel symptomatisch voor een heleboel andere Europese regeringen. Want onze regering is nu al bijvoorbeeld niet alleen terughoudend over het inzetten van het zwaarste sanctiepakket. Hoewel men dat met de mond wel beleidt. Maar als je goed luistert naar minister Hoekstra, laat hij toch nog allerlei ruimte ook om de Nederlandse belangen te beschermen. De Nederlandse economische en commerciële belangen. Maar ook als het gaat over vluchtelingen, zegt onze regering op dit moment, ja, moeten we nog even naar kijken. Of dat, terwijl dit zijn inderdaad, Oekraïne is bij wijze van spreken West-Europa. Dit zijn onze vluchtelingen. Dit gaat niet meer over opvang in de regio. Nee, deze mensen komen bij Polen naar binnen en dan zijn ze in de Europese Unie. En dat is het onze verantwoordelijkheid. Polen, Hongarije zijn landen die nu, en Baltische staten, die zich voorbereiden en die ook de poorten openzetten voor die vluchtelingen die in doodsnood zijn vaak. Duitsland en Finland zijn landen die gezegd hebben, wij steunen daar waar nodig. Maar Nederland staat hier weer helemaal achteraan. Dus het besef van urgentie lijkt in veel Europese landen, en Nederland is daar een voorbeeld van, toch nog niet helemaal te zijn doorgedrongen.
Zijn landen als Polen, waar die vluchtelingen nu als eerste binnenkomen, maar ook Roemenië en Slowakije, zijn die voorbereid op die vluchtelingenstromen die er nu aankomen?
Ja, dat zijn ze. Ja. Kijk, Polen heeft volgens mij een maand geleden al gezegd dat ze rekening houden zelfs met 1 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne, mocht het komen tot inderdaad oorlog in dat land. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Roemenië bijvoorbeeld, heeft zich al eerder gezegd dat ze, geloof ik, rekening houden met 500.000 Oekraïners die komen. Moldavië is geen EU-lidstaat. Dat staat ook al klaar inmiddels. Ja. Had zich ook al voorbereid. Dus ik denk in principe dat het zo is dat die landen daar wel voorbereid zijn. Alleen ja, je weet natuurlijk niet in wat voor vorm de aantallen zullen aanzwellen. Het kan ook zijn dat de hele hoop Oekraïners gewoon wel in eigen land blijven, maar dan vanuit Oost-Oekraïne naar West-Oekraïne vluchten bijvoorbeeld.
Hey, maar dit is natuurlijk een kwestie van solidariteit ook. Hè? Dus we zien ze daar binnenkomen. Dat gaat waarschijnlijk om grote getallen. Dat is heel wel denkbaar dat heel snel heel grote getallen gaan worden. Ja, en dan gaat het natuurlijk ook over solidariteit in de Europese Unie. Hoe ga je de pijn verdelen? En zo moet er allerlei soorten pijn heel snel verdeeld gaan worden.
Ook die economische pijn. Want de landen die het meest geraakt worden door de sancties, willen ze afzwakken. Kijk naar Italië bijvoorbeeld. Zouden wij als Unie ook niet die landen dan wat meer moeten ondersteunen, wat meer solidair zijn, zodat we ook zwaardere sancties kunnen nemen?
Nou, er is een hele interessante discussie nu parallel aan het opkomen. En die gaat heel hard. Want bijvoorbeeld in Duitsland heeft men nu de discussie op tafel liggen. Moeten wij de zogeheten, en dat is een heilige graal in de Duitse politiek, de Schuldenbremse los gaan laten, de schuldrem. Hè? Duitsland zegt altijd, de schuld mag maar oplopen tot een bepaald niveau. Een huishoudboekje moet op orde zijn. Staatsschuld moet beperkt blijven. Begrotingstekort liever niet. Liever de schwarze nul, zoals dat dan weer heet, het begrotingsevenwicht. Of overschot. Dat staat nu allemaal ter discussie, nu al in Duitsland. Dat men zegt eigenlijk, dit is een dusdanige crisissituatie dat we de sluizen open moeten zetten om dit het hoofd te bieden. En dat betekent dus ook geld investeren. En dat betekent ook in Europa kijken, hoe doen we dat Europees gecoördineerd, zodat we de pijn inderdaad verdelen, eerlijk verdelen. En dat zal misschien wel gepaard gaan met heel snel uitgebreidere Europese fondsen en Europese coördinatie. En ook daar komt dus misschien wel een grote versnelling aan.
Je noemt Duitsland, een van de projecten waar het dan ook vaak over gaat als er over sancties wordt gesproken, is het stopzetten van Nord Stream 2, pijpleiding rechtstreeks van Rusland naar Duitsland. Bondskanselier Scholz heeft het goedkeuringsproces nu inderdaad opgeschort en dat heeft niet alleen consequenties voor Rusland, maar ook voor de Duitsers en voor de rest van Europa. We gaan naar Duitsland, naar onze man in Berlijn, Dirk Marseille, correspondent voor Café Europa, BNR Nieuwsradio en Duitsland Nieuws. Dirk, welkom. Goed dat je er bent. Een tijdelijke, nog geen definitieve streep door Nord Stream 2. Wat betekent dat voor Duitsland?
Nou, dat betekent voorlopig voor de industrie dat er geen planningszekerheid is. Dat is heel belangrijk voor hen om te weten waar ze aan toe zijn. Dus de onzekerheid in de politiek is meteen ook de onzekerheid voor de bedrijven die afhankelijk zijn van Russisch gas. En zoals we allemaal weten, is dat een hele grote afhankelijkheid. Meer dan de helft van het Russische gas dat belevert de Duitse industrie. Aan de andere kant, ja, is dit ook gewoon een reality check en is iedereen nog een beetje in shock dat het zo ver heeft kunnen komen. Dus daar is ook begrip voor. De discussie nu in Duitsland is, Nord Stream 2 zat in de lijn van sancties tegen Rusland nog. Er is nog één discussiepunt vanuit Duitsland, dat gaat over SWIFT, over het bankensysteem. Of dat nu ook voor Rusland verboden gebied moet worden. Maar daarvan wordt gezegd, ja, dat gaat Duitsland uiteindelijk zelf meer schaden dan dat Rusland gaat schaden. Scholz heeft vrijdagochtend gezegd dat hij daar niet aan wil. Dus SWIFT blijft gewoon ook voor de Russen in werking. Maar die lijn van sancties, ja, Nord Stream 2, SWIFT, ja, dat is natuurlijk niet op dit moment het gesprek van de dag. Het gesprek van de dag is van, we kunnen niks. Hoe gaat het nu verder? Waar houdt Poetin op?
Ik wil heel even bij de energie blijven, omdat het gaat over de consequenties en die gaan wij ook voelen. Je zei, heel veel alternatieven zijn er niet, of Duitsland is op zoek naar alternatieven. Waar zitten die?
Nou ja, de Duitse industrie, volgens de minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, die kan zeker nog 90 dagen vooruit. Er is nog een leverzekerheid op die termijn. Er is geen paniekstemming op dit moment. Tegelijkertijd is Duitsland wel op zoek naar alternatieven. Er zijn gesprekken met de LNG, die dan vanuit de Verenigde Staten, waar dat dan door middel van fracking, dus chemicaliën in de bodem wordt opgewekt en dan vervolgens via schepen naar de haven van Hamburg wordt vervoerd en daar op een terminal dan op vrachtwagens wordt overgepompt. VS is dan een levergebied, maar Qatar zou dat bijvoorbeeld ook kunnen zijn. Dus er wordt zeker wel gekeken naar alternatieven, maar denk bijvoorbeeld ook aan het Groningse gas, ook dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor de Duitse industrie. Er ligt ook nog een onontgonnen gasgebied voor de kust van Borkum. Dat is ook nog een gebied waar de Groenen van de partij van de minister van Economie en Klimaat, waar ze tegen waren, maar dat is op 10 kilometer van de kust. Daar zou eventueel ook heel veel gas nog vandaan kunnen komen. Ja, dat zijn nu allemaal thema's als het gaat om energie. Er wordt wel echt actief gezocht naar, ja, wat zijn op de korte termijn dan ook vervangingsmogelijkheden. Tegelijkertijd voor energie en infrastructuur is de korte termijn is 2 tot 5 jaar. Dus daar zit wel een gat tussen 90 dagen en 2 jaar. En ja, dat zal de Duitse industrie heel boel hoofdbrekens gaan kosten.
Dirk, Mathieu hier. Ik wil toch nog even een soort achtergrondvraag stellen. Je zou ook kunnen zeggen, er zijn twee dingen aan de hand in Duitsland. Je hint het er net al op, er is groot gevoel van onmacht. Schaamte misschien ook wel van de afgelopen 20 jaar. De route die Duitsland gevolgd heeft in de relatie met Rusland. De centrale man daarin nog steeds is oud-kanselier Gerhard Schröder. Die natuurlijk rond de millenniumwisseling begonnen is met het ontwikkelen van een zogeheten Männerfreundschaft met Vladimir Poetin. En die ook nu het consortium Nord Stream voor een belangrijk gedeelte bestiert, Gerhard Schröder. Namens Rosneft en Gazprom. Was dat heel lang toch een beetje een taboe in de Duitse media ook, om daar echt over te praten. Ondertussen is 2 weken geleden een groot achtergrondartikel verschenen in die tijd, het Weekblad, onder de titel "Wenn der Gasman zweimal klingelt". En dan gaat het natuurlijk over Gerhard Schröder en zijn invloed nog steeds in de Duitse regering. En ook natuurlijk via de SPD. Is het nu zo dat er echt een strijd is tussen de groep Schröder, zal ik maar zeggen, de oude politiek van toenadering tot Rusland en vooral samenwerking, Scholz, die nu als bondskanselier namens de SPD heel duidelijk en heel snel eigenlijk voor Duitse begrippen dat hele Nord Stream project in ieder geval voorlopig stopgezet heeft. Hoe zit dat in elkaar volgens jou?
Nou ja, je spreekt over het systeem Schröder. En het systeem Schröder is inderdaad 21 jaar geleden begonnen in werking te gaan. Hij heeft in zijn loop van zijn carrière natuurlijk ook een complete Duitse generatie van mensen die nu in de top van de partij of op ministerie zitten, in het kanselambt zitten, mede groot gemaakt. Zij hebben hun carrière aan hem te danken. En dat betekent enerzijds dat het dus inderdaad heel lang geduurd heeft voordat iets is ondernomen richting Schröder. Schröder was ook de man die met het eten van 1 broodje worst bij een currywurstboerder in Berlijn de complete Duitse debat kon beïnvloeden rondom bijvoorbeeld het eten van vlees, rondom duurzaamheid. Die man heeft een uitstraling en een macht en een invloed in Duitsland die enorm groot is. Dat is moeilijk om dat niet cultureel als je vanuit Nederland komt te zien, maar die man belichaamt voor heel veel Duitsers toch de man van de straat die tegelijkertijd toch bondskanselier was, die met de grootte der aarde, zoals bijvoorbeeld Poetin, op een hele goede voet staat, die grote gascontracten regelt die zo belangrijk zijn voor de Duitse industrie. Maar dat hij er toch redelijk snel nu afscheid van heeft genomen is ook omdat Scholz zich heeft gerealiseerd dat het anders gewoon niet kon. Hij is eigenlijk gedwongen door de stappen van Poetin en de snelle stappen van Poetin om zowel in publicitair opzicht eigenlijk binnen 2 weken afscheid van hem te nemen omdat hij gewoon geen keus had. Dat tekent ook wel de machteloosheid van Duitsland. Poetin heeft de afgelopen week de agenda bepaald. Poetin heeft iedereen buitenspel gezet. En het meest opmerkelijke vond ik dat de oud-minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer van de CDU gisteravond in een tweet schreef: oh, wat zijn we toch dom geweest in Duitsland. We hebben vergeten door doctrine van Helmut Schmidt en de doctrine van Helmut Kohl. Je kunt alleen maar onderhandelen als je ook op de achtergrond een leger, een macht hebt, een militaire macht hebt die in staat van paraatheid is. En nu blijkt dat dat niet zo is. En dus moest Scholz ook korte met te maken met zelfs grootheden zoals Schröder.
Wat gaat Duitsland, jij zegt machteloosheid, hè? Dat is het gevoel nu. Hoe gaat Duitsland die machteloosheid omzetten in actie?
Nou ja, die Schröderianen, dat systeem Schröder, heeft dus nu een wake-up call gehad. En die kunnen tegelijkertijd ook wel hun invloed gaan gebruiken nu om te zeggen, nou, waar wij misschien de afgelopen jaren wat in slaap zijn gesust, gaan we nu omzetten in actie. Dus dat gaat op heel veel terreinen. Dat gaat op politiek terrein, dat gaat op energiepolitiek terrein, dat gaat op militair terrein. Tegelijkertijd, bij alles geldt nu op dit moment, je kunt over heel veel dingen praten, maar dat levert nog niet meteen actie op. Maar die acties worden in Duitsland wel voorbereid op al die terreinen die ik net noemde. Het is nu de stemming in Politiek Berlijn. Is zondagochtend om 11 uur. Dan gaat de Duitse regering een verklaring afgeven over deze situatie. Dan zullen heel veel van die lijnen die nu nog op de achtergrond worden besproken, zullen dan naar voren komen. Alle verloven zijn ingetrokken. Alle parlementariërs mogen niet naar huis. Moeten hier blijven voor het weekend om op zondag dan met z'n allen in de Bundestag te gaan zitten. Financieel gebied hebben we het nog niet over gehad. Maar ook natuurlijk het corona-reddingsfonds. Nu in deze situatie krijg ik te horen, is het heel goed mogelijk dat vanwege de, eerst was het natuurlijk corona, dat nu vanwege Oekraïne ook de Duitse Schuldenbremse mogelijk ook weer verruimd kan worden. Dat de grootste oppositiepartij CDU, die eigenlijk in een koninklijke besluit vanuit de regering toch wel mee moet instemmen, die daar tegen was, dat die mogelijk in Brussel toch nu hun toestemming hier gaan geven. Dat er meer geld is, meer geld voor investeringen. Duitsland wilde zijn defensiebudget kleiner maken. Ja, dat gaat nu natuurlijk precies de andere kant op. Mm-hmm. Zondagochtend is daarvoor een hele belangrijke toespraak hier in de Bundestag van de bondskanselier Scholz.
Oké. Dirk, ja, dat is interessant om te horen. Maar wat we ook moeten vaststellen, denk ik, is dat Duitsland nu de zwakke steek blijkt in Europa.
Heel lang hebben ze voorop gelopen in de Europese Ruslandpolitiek. Met name onder Merkel is dat gebeurd met het tweesporenbeleid. Zowel iets zeggen tegen Poetin als hij grenzen overschrijdt in de internationale verhouding. Maar tegelijkertijd dat gesprek en de commercie gaande houden. Die straat is nu een doodlopende straat gebleken. Bovendien isoleert dat Duitsland een beetje in de Europese context, heb ik de indruk. Omdat Duitsland vooral heel erg afhankelijk is van Russisch gas. Ja, Italië ook en Nederland. Maar dan heb je het in Europa ver gehad met die echte grote afhankelijkheid. Dus dat brengt Duitsland nog eens een keer extra, zal ik maar zeggen, in een zwakke positie. En je noemt net dat de herstelfonds, heel interessant. Is het nu zo dat er in Duitsland ook al gepraat wordt over het verdelen van de pijn die er gaat komen met het verhogen van die energieprijzen? Je hebt het al over het loslaten van begrotingsregels die in Duitsland toch tamelijk heilig zijn. Betekent dit nu dat Duitsland eigenlijk ook economisch eigenlijk helemaal overstag moet in die Europese context?
Nou ja, dat was eigenlijk al de agenda. Het zal meer een versnelling betekenen van een Europese agenda. En ja, daarbij is dat besef dat Duitsland inderdaad, dat is nu ook het gevoel. Er wordt niet vaak het woord zwak gebruikt in Duitsland om vanuit de kritiek de positie te beschrijven, maar vooral naïef. Ja, dat een versnelling zal brengen in Europese integratie, in Europese defensieplannen, maar ook in regels rondom de uitrol van alternatieve energie. Bronnen, hè? Want ga je meer met wind doen, ga je meer met gas doen? Wat ik al zei, zo'n gasgebied is ook niet opeens ontgonnen. Je gaat ook niet opeens Rutte overhalen om vanuit Groningen meer te gaan leveren voor de Duitse industrie, wat echt toch wel een reële optie zou kunnen zijn. Ja. En dus wat dat betreft, eigenlijk alles gaat nu overboord, ook vanuit dat besef, ja, dat men de zwakke broeder is, dat men misschien te naïef is geweest, te veel in een wereld heeft geloofd waarin dit nooit een optie zou zijn, waarin dit niet bestond. En dat besef merk je hier in Berlijn nu heel duidelijk.
Dirk Marseille, dankjewel. Ja, dat was Berlijn. Han Dirk, hoe kijk jij naar de Duitse rol in deze oorlog?
Nou, eigenlijk tweeërlei. Ten eerste denk ik dat niet alleen Schröder eigenlijk Poetin een jaar lang heeft gefaciliteerd, maar na Schröder kwam Merkel heel lang. En laten we niet vergeten dat het is niet alleen de SPD die eigenlijk van oudsher een mooie band wil hebben met Rusland. Maar ook CDU, met name het Duitse bedrijfsleven dat invloedrijk is bij het CDU, heeft de afgelopen jaar natuurlijk ook gewoon ervoor geprobeerd te waken dat Duitsland al te grote stappen zou zetten richting straf van Rusland vanwege het gedrag van dat land. Iets anders is denk ik ook nog wel van dat wat hier in deze crisis ook duidelijk speelt. En je weet niet of hij het erom gedaan heeft of de timing ermee te maken heeft. Maar ja, Merkel is net eigenlijk opgestapt en vervolgens krijg je deze crisis. En je krijgt ook een totaal andere coalitie.
Heeft Poetin daarop gewacht?
Ik denk het niet, maar het is wel zo dat je natuurlijk gewoon zo'n nieuwe kanselier, die wordt dan gewoon getest, een nieuwe regering wordt getest. Er komt een minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, die geen enkele politieke ervaring op dit niveau heeft. Ze is overeind gebleven in de confrontatie met Lavrov en dat kunnen andere Europese winstlieden misschien niet zeggen. Maar nee, tegelijkertijd is het wel zo dat een nieuwe coalitie en met nieuwe bondskanselier in Duitsland is natuurlijk toch gewoon voor iedereen is dat aftasten en weet je niet zo heel goed wat je aan zo'n nieuwe regering hebt.
Ja, er is misschien ook nog een reden dat er de haast van Poetin is toegenomen. Want deze nieuwe regering, Annalena Baerbock is al genoemd, zij was degene die al voor de verkiezingen begon over Nord Stream. En zei van dit is eigenlijk iets wat we toch serieuzer in geopolitiek perspectief moeten gaan plaatsen. Ze werd toen neergesabeld eigenlijk, zowel door de politiek als in de Duitse media werd het echt taboe verklaard. We gaan niet over Nord Stream praten in aanloop naar de verkiezingen. Nou, ze heeft nu eigenlijk wel haar gelijk gehaald en ze staat ook heel sterk op dat standpunt. En Scholz is nu meegegaan eigenlijk in wat zij al gesuggereerde voor de Duitse verkiezingen. Ik denk dat dat wel belangrijk is om even te onderstrepen. En verder is het natuurlijk zo dat Duitsland onder Scholz moet nu de draai maken. Maar in feite was die draai natuurlijk eigenlijk iets dat ze mee hadden moeten nemen in de calculaties in Berlijn al heel vroeg. En dat
dat geeft men nu ook toe, maar het is zo laat. Dus ik heb het al twee keer genoemd, het woord. De schaamte in Duitsland is heel groot. En de vraag is nu, kunnen ze daar op een goede manier overheen komen? En ik denk dat de route die gezocht wordt, en daar hebben we het ook net al over gehad, is die via de Europese solidariteit. Dus Duitsland, die toch de afgelopen 20 jaar ook vaak uiteindelijk een rem was op die echte Europese solidariteit, die vaak gevraagd werd door andere lidstaten vanwege financiële economische overwegingen en begrotingsoverwegingen en schuldoverwegingen, die gaan nu door de bocht en die zullen nu enorm versnellen. En dat zag Poetin natuurlijk potentieel wel aankomen, al sinds het corona-herstelfonds. En
vandaar de haast.
Hij heeft misschien daarom wel de zaak inderdaad nu versneld, omdat hij ziet van de tijd die lang in zijn voordeel was, sinds 2008 was hij aan het schaken met kleine stukjes land, die loopt nu langzaam in zijn nadeel. Want zoals hij zich 10 jaar heeft voorbereid op sancties, zo zag hij dat Europa zich langzaam ging voorbereiden op een geopolitieke realiteit.
En een kleinere afhankelijkheid.
En kleinere afhankelijkheid.
Gas,
het afbouwen van. Nu heeft hij nog een maximale hefboom in afhankelijkheid.
Ja, we zitten bij gas en energie. Wil ik even op doorgaan. Want de invasie van Poetin in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de energieprijzen. Hoge gasprijs die deed al pijn bij burgers en bedrijven. Liep gisteren nog verder op. Ook de olieprijs is omhoog geschoten. Han-Dirk, de levering van gas naar Europa loopt grotendeels door Oekraïne. Komt onze gasvoorziening in gevaar?
Dat is eigenlijk altijd een van de discussiepunten geweest over Nord Stream 2. Als die dan open gegaan zou zijn, dan zouden ze inderdaad Oekraïne niet meer nodig hebben. En dan zou je echt grootschalig oorlog kunnen voeren. Hè? Want dan is die gasinfrastructuur, die kun je dan raken. Dat is niet meer zo erg. Nu is die gasinfrastructuur nog steeds natuurlijk cruciaal voor Europa. Dus je weet niet wat er precies gaat gebeuren. Kijk, voor de Russen ligt hier wel een probleem. Ze moeten natuurlijk, als zij in gesprek willen blijven, als zij uitzicht willen hebben op een soort diplomatiek vergelijk met Europa, dan moeten ze tegelijkertijd ook wel hun eeuwige mantra dat zij, wat er ook gebeurt, altijd betrouwbaar zijn in de leverantie van olie en gas aan hun afnemers. Dat wilden ze ook voor ons. Daarom wilden ze allemaal van die lange termijn contracten, zodat wij ook betrouwbaar zijn, zeggen ze dan.
Maar hij heeft toch bewezen dat hij niet betrouwbaar is? In ieder geval, jij zegt op het gebied van energievoorziening heeft hij dat.
Ze hebben altijd geleverd van wat ze hebben afgesproken.
Ja. Ja, en dat is precies. Dus ze hebben bommentapijten gelegd over Syrië. Ze hebben mensen vergiftigd. Ze hebben weet ik wat allemaal gedaan. Maar ze hebben altijd uiteindelijk hun gascontracten zijn ze nagekomen.
En dat is denk ik ook, als we het hebben over een rode lijn, dat heeft de Sovjet-Unie al uit zijn hoofd geleerd natuurlijk. Dat was de enige kurk waar de Sovjet-economie nog op draaide eigenlijk. De leverantie van olie en gas aan afnemers in Europa. Zij weten gewoon van je moet ten koste van alles moet je er tot het bittere einde voor zorgen dat je gewoon je ding doet, zodat je uiteindelijk niet kan afgeserveerd worden als een partij die ook dan nog daar aan de gaskraan zit. Dat hangt natuurlijk in de lucht, dat ziet iedereen. Ja. Maar het zal echt het laatste middel zijn, denk ik, dat ze dat zullen gebruiken.
En keer het dus om. Hè? Volgens de Poolse premier moet de EU helemaal geen zaken meer doen met Poetin. Dus ook geen grondstoffen meer kopen van Rusland.
Ja. Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan.
Pijnlijke waarheid is dat we op dit moment niet zonder Russisch gas kunnen.
Precies. En het is niet alleen zo dat met Russisch gas. Er komt nog een heel ander aspect bij dat meestal niet zo genoemd wordt. Maar kijk eens naar andere grondstoffen. Metalen bijvoorbeeld. Graan nemen we allemaal af. Niet zowel van Rusland als van Oekraïne. Stel je voor dat dat land grotendeels onder controle staat van Rusland. Zijn wij ook plotseling nog afhankelijker geworden van Rusland. Als je naar metalen kijkt, bijvoorbeeld, we hebben een energietransitie in Europa. Daarvoor hebben we lithium nodig, bijvoorbeeld, of zo. Allerlei zeldzame aardmetalen, zoals dat heet. Allerlei andere metalen, nikkel, you name it. Rusland, maar ook Oekraïne zijn belangrijke leveranciers, ook belangrijke potentiële leveranciers in de toekomst voor de Europese energietransitie op dat vlak. Stel je voor dat wij echt een grootschalig, langdurig, heel lang ingrijpend probleem krijgen met Rusland. Dat kan. Dan kun je zeggen van we moeten de banden doorsnijden. Dat is ook heel verstandig, denk ik, om minder afhankelijk te zijn raken van Rusland. Maar je moet het wel ergens anders vandaan halen.
En het kan niet op de korte termijn. Nee. Dit is een lange termijn oplossing. In Groningen maken ze zich natuurlijk wel zorgen over wat ze nu zien gebeuren. Gaan we toch boren in Groningen?
Ja, ik vind het eigenlijk bijna gênant om over te hebben van dat je, terwijl de bommen vallen in Kiev, dat je dan moet iets moet zeggen over eventueel angst voor bevingen in Groningen. Het is
Nee, kijk, ik heb gehoord dan, Dirk, dat achter de schermen Mario Draghi geïnformeerd heeft naar de schaal van Richter in Groningen. Hoe zwaar die aardbevingen zijn. Omdat Italië, Duitsland en Nederland zijn de grote afhankelijke spelers als het gaat over die gasleverantie. En dat hij hoorde, toen hij hoorde wat de cijfers waren op de schaal van Richter in Groningen, dat hij zei, oh, maar dat, is dat zo bijzonder? Ja. Dus dat betekent dat ook uit Europa en met name natuurlijk uit Duitsland en Italië druk ontstaat op Groningen. Dus dat wordt binnenlands hier in onze eigen Nederlandse politiek echt wel een heet hangijzer.
We hebben natuurlijk hele ambitieuze klimaatdoelen, Mathieu. Kun je zeggen dat die hele Green Deal nu een geopolitieke deal is geworden?
Zeker. Dus de Green Deal is nu geopolitiek. Dit gaat nu om macht en invloed in de internationale betrekkingen. De onderhandelingspositie van Europa hangt af van die Green Deal. Hoe sneller die gerealiseerd wordt, hoe minder de afhankelijkheid van Rusland wordt, hoe minder groot de hefboom van Poetin om Rusland of om Europa te chanteren vanuit Rusland. En ik denk dat dit wel heel belangrijk is, ook in de beeldvorming. Want we hebben een premier Rutte, die nog niet zo heel lang geleden dingen zei als laten we Donald Trump ook de kans geven om zijn klimaatpolitiek uit te rollen. Misschien moeten we dat toch even bekijken wat daar precies van komt. Die hele klimaatambities, ja, het woord klimaatdrammer is hier natuurlijk ingeburgerd via ook grote media. Maar Rutte zei ook altijd, het is iets voor, ja, waarom zou je in een dikke wollen trui moeten gaan zitten, omdat je de verwarming op 19 graden zet. Dus hij zette dat klimaatbeleid altijd een beetje weg in een hoek van soft links geneuzel. Dat is natuurlijk nu en zeker sinds eergisteren totaal niet meer aan de hand. Het is keiharde geopolitiek. Hoe sneller die klimaatdoelen gehaald worden, hoe sneller die Green Deal transities verlopen, hoe groter de leverage, de invloed, potentiële invloed van de Europese Unie op het proces dat nu in gang gezet is door Poetin. Dus dit is van het allergrootste geopolitieke belang. Misschien nog wel belangrijker in eerste instantie dan het investeren in defensie, wat heel veel tijd gaat kosten.
Belangrijker dan defensie? Want we hebben het over de consequenties.
Ja, als je het dus in de tijd ziet. Hè? Dus dit kan nu snel. Dus de Europese Commissie is op stoom onder leiding van Frans Timmermans met die Green Deal. Mm-hmm. Frans Timmermans geeft zelf aan, nu, gisteren, dit kan allemaal heel veel sneller. Maar dan moeten we het wel willen. En nu is er een soort extra reden om dat heel snel te gaan doen. Want dit is de enige manier om in te lopen op die afhankelijkheid van Rusland in Europa. Met instrumenten die er eigenlijk al zijn. Maar waar natuurlijk ook, net zoals bij die sancties, ja, die Europese besluitvorming zorgt voor vertraging. Dus daar is misschien nu ook wel een grote versnelling op til. Als je Frans Timmermans hoort en Ursula von der Leyen, gaat er in ieder geval de Europese Commissie daar volop inzetten.
Ja, we gaan een beetje richting het eind. Ik wil wel nog even met jullie ook de samenwerking binnen EU op veiligheidsgebied bespreken. Want ook daar zou je kunnen zeggen, ja, krijgt misschien wel Macron met zijn defensieunie de wind in de zeilen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou, er is een mooie parallel te trekken met begin jaren 50 van de 20e eeuw. Toen was de Koreaoorlog. En toen, tegen de achtergrond van de Koreaoorlog, de Noord-Korea, Zuid-Korea, zag men een beetje een parallel tussen Oost-Duitsland, West-Duitsland. Zei Europa, dit is oorlog potentieel in Europa. Wij moeten een defensieunie. Die is er toen uiteindelijk niet gekomen, omdat die Koreaoorlog langzaam weg-ebde. En de urgentie daarmee ook in de binnenlandse politiek. En uiteindelijk moeten al die nationale democratieën in Europa instemmen met zoiets groots als een Europese defensieunie. Dus dat gebeurde toen niet. Het strandde in het Franse parlement, de Assemblée Nationale. Nu komt er een nieuw Frans initiatief. Dat heeft Macron inderdaad al aangekondigd. Wordt gesteund door de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. We hebben het behandeld, heeft het uitgebreid benoemd in de State of the Union in september. Dat staat nu gepland voor maart, april. Ja, dat krijgt nu wel gigantisch extra tractie door deze context. En wie weet wat er mogelijk is. Ik weet niet, het is onduidelijk. Veel wordt afgeschermd hoe het is voorbereid. Wat de precieze ambities zijn voor die defensietop die er moet komen onder dat Franse voorzitterschap de komende weken. Maar die komt nu in een totaal nieuw licht te staan. En hoe uitgewerkter de plannen, denk ik, hoe groter de kans dat dat ook gaat leiden tot stappen.
Kunnen we nog wel rekenen op de NAVO en de VS in de toekomst? Mathieu, jij noemde eerder, we staan daar eigenlijk alleen in nu. Of de EU moet echt, Ik wilde zeggen, ja. Step up its game.
Ja, nee, en Han Dirk zei ook heel terecht. Hè. De Amerikanen zijn natuurlijk eigenlijk een eiland.
Ja,
en
ja.
Die zitten dus, die kunnen zich daarop terugtrekken en doen dat ook steeds vaker.
Ja, maar stel, we hadden dit meegemaakt met Trump in het Witte Huis.
Stel, we gaan het meemaken met Trump over 2 jaar of 3 jaar in het Witte Huis. Kijk, je weet gewoon niet wat daar aan de overkant van de oceaan gaat gebeuren bij de komende verkiezingen. En ik denk dat eigenlijk, dat is eigenlijk ook een vraag die bijvoorbeeld Europese lidstaten die niet zoveel van Macron's plannen willen weten, bijvoorbeeld Polen. Hè, die ja. Polen was bijvoorbeeld een land dat altijd gewoon heeft gezegd van nee, voor ons is de NAVO. Is gewoon de veiligheidsorganisatie voor ons. Moet Europa qua defensie, militair, alsjeblieft, hou erover op. De NAVO is het voor ons. Maar de NAVO is op dit moment super relevant. Het staat volledig in de schijnwerpers. De Amerikanen zijn er volop mee bezig. Maar we weten niet hoe lang dat gaat duren op dit moment. En dan is de vraag, en dat wordt wel een interessante dynamiek, van zijn Europese lidstaten zoals Polen, die heel erg pro-NAVO zijn, die hun veiligheidsidee volledig ontlenen aan die NAVO. En natuurlijk niet in onrechten. Maar zijn die bereid om ook gewoon breder na te denken over wat op Europees vlak kan ontwikkeld worden?
Nou, dat denk ik zeker wel. Dus in Midden- en Oost-Europa is die bereid het er wel als er maar een serieus plan is. En zij zeiden natuurlijk heel lang vanuit hun realistische kijk op de situatie, die dus nu eigenlijk de juiste kijk bleek te zijn. Mm-hmm. Zeiden, ja, we doen niet mee aan spelletjes voor de bühne. Dus het is of hard power of niet. En in die zin is die Poolse positie eigenlijk toch wel weer relevant. En ik verwacht ook wel een soort leiderschap van Polen. Polen is een groot land. Hebben eigenlijk nu, zou je kunnen zeggen, gelijk gekregen in hun doomsday scenario's. Die ze al 20 jaar zo niet langer verkondigen. En zullen ook een rol gaan opeisen in dit geheel. En dat is natuurlijk ook niet makkelijk voor de Europese Unie. Want het was juist Polen die de laatste maanden en eigenlijk 2 jaar al in een soort verdoemhoekje zat.
Ja, het interessante vind ik ook nog wel, hè, van je ziet inderdaad daar een totaal nieuwe dynamiek ontstaan. Wat ik me nu ook ga afvragen is langzaam maar zeker van, hè, we hadden inderdaad een enorm intern conflict in de Europese Unie over de rechtsstaat en, ja. Het respect voor de rechtsstaat, waarin de Europese Unie, veel lidstaten en de Europese Commissie natuurlijk maximaal de druk wilden zetten via financiële sancties op Polen en Hongarije. Mm-hmm. Nou, Hongarije is nog, hè, daar kun je nog van zeggen, dat is een klein land, een relatief klein land. Laat het de Hongaren niet horen, maar dat is helaas zo voor ze. Maar Polen is nu een cruciaal land in deze hele discussie met Oekraïne op militair gebied. Het is ook het land waar
bijvoorbeeld
de Baltische Staten
NAVO norm gehaald.
Precies. En zij zijn ook degene waar de Baltische Staten naar kijken. Zo van, dat is onze kampioen in de regio. En gaat de Europese Commissie nu verder met Polen bijvoorbeeld het corona-herstelgeld om te ontzeggen, als het komt tot meer solidariteit? Ja. Gaat Europa dan zeggen, ja, maar jullie morrelen aan de onafhankelijkheid van jullie rechterlijke macht. Jullie krijgen geen geld van ons terwijl we in deze crisis zitten. Dat wordt ook een heel interessante dynamiek.
Ja. Hoe denk jij dat zich gaat ontwikkelen? Want je zou kunnen zeggen, Polen kan dit gebruiken. Hè? Ja. Maar je zou kunnen redeneren dat we dus misschien wel weer wat nader tot elkaar komen.
Ja. Ik denk dat laatste, het zal de Poolse verkiezingen worden ook waanzinnig interessant. Hoe dat gaat uitspelen. Maar dit is een impuls voor meer samenwerking in Europa. Linksom of rechtsom is dat hoe dan ook de conclusie. De vraag is nu, kan er ook echt boter bij de vis komen? Op al die punten, we hebben ze benoemd. De pijn van de migratie, de pijn van de toenemende energieprijzen en de inflatie. De pijn van het investeren in de defensie. De pijn van het verdelen van de kosten voor de versnelling van de Green Deal. En ga zo maar door. Vraagt eigenlijk allemaal om Europese solidariteit impulsen. Via fondsen of afspraken. Die kaders zijn er. Maar nu gaat het om de politieke wil. En dat gaan we de komende weken en maanden zien.
Ja, het zou eigenlijk interessant zijn om te zien, als we nou toch ergens een fast forward knop hebben, of dan zitten we plotseling 2 jaar verder. Dan zou het eigenlijk misschien wel grappig zijn dat we hebben een groot corona-herstelfonds opgetuigd van naar huidige prijzen 800 miljard euro. En dat is een tijdelijk pakket. Maar misschien dat we over 2 jaar wel gewoon in een wereld leven waarin een Europees defensiepakket is van een paar 100 miljard om gewoon te investeren in Europese defensie.
En dan gaat het om transfers, hè? Uiteindelijk.
Ja, precies.
Goed, hier laten we het even bij voor nu. Maar we gaan het er ongetwijfeld nog heel vaak over hebben. Op dit moment roept president Zelensky van Oekraïne de EU op tot het nemen van veel zwaardere sancties. Dat is het laatste nieuws wat we nu hebben. Ook in deze tijden verplaatsen we ons van de bar naar de leestafel. Tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Han Dirk, wat raad jij onze luisteraars aan?
Nou, ik had ze maar met een vooruitziende blik. Misschien was ik niet helemaal naïef, zoals veel andere Europeanen. Maar ik heb het boek The Gates of Europe van Serhii Plokhi. Dat is een Oekraïense historicus die in de Verenigde Staten doseert. En dat is eigenlijk een boek gewoon over de historie, de geschiedenis van Oekraïne. En dat is eigenlijk, als je wil begrijpen hoeveel onzin Poetin eigenlijk spreekt over het wel of niet bestaan van de Oekraïnse natie en dat het altijd Rusland is geweest. Nou, als je wil begrijpen dat het onzin is, dan moet je dit boek lezen. Ander boek om Poetins onzin te ontkrachten over hoe de communisten Oekraïne hebben gecreëerd. Nou, de communisten hebben, Stalin heeft gewoon geprobeerd om Oekraïne en de Oekraïnse natie gewoon kapot te maken door willens en wetens een enorme hongersnood in de jaren 30 daar te organiseren. Dan moet je het boek Red Famine van Anne Applebaum lezen. Maar dit boek van Plokhi is echt ook heel erg de moeite waard, omdat ook echt heel diep die historie induikt.
The Gates of Europe. Mathieu.
Ja, juist in deze tijd is het heel belangrijk dat we naar de leestafel gaan, Annette, denk ik. Ik raad aan Jozef Rood, natuurlijk een erkend romancier uit het begin van de 20e eeuw en ook nog wel iets later. Reizen in die Oekraïne und Rusland. Dat is een bundel van hem. Die is uitgegeven, een reisverslag, waarin hij dus reist door de Oekraïne. Alleen in het Duits, wel mooi Duits, dus van harte aanraden voor onze luisteraars. En daarnaast een boek dat vertaald is in het Nederlands van de Georgische schrijfster Nino Haratischvili. Het achtste leven, een epische familieroman over een familie in Georgië die eigenlijk de diepere achtergronden van die hele zone waar we het steeds over hebben nu beschrijft tussen de Russische invloedssfeer en de Europese invloedssfeer hoeveel tragiek dat met zich meebrengt. En dat is een werkelijk fantastische roman.
Dank je wel. Ik zie dat Han Dirk al druk aan het meeschrijven is. Zelf raad ik het boek van Lisa Weda aan, Alexandra. Al veel bejubeld en terecht. Prachtige Oekraïense familiegeschiedenis. En zij is ook door de Volkskrant uitgeroepen tot het literair talent van 2022. En chefredactie Freek die tipt het boek De Nieuwe Tsaar van Stephen Lee Myers. Een biografie die volgens Freek een absolute must-read is over Poetin in deze tijd. Nou, alle tips voor wie niet heeft meegeschreven zetten we gewoon in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, delen we het daar ook. En als Mathieu niet in ons café zit, dan zit hij op Instagram. Volg ons daar dus ook @CaféEuropaPodcast. Dankjewel. Han Dirk Hekking, Europa-verslaggever van het FD. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
En Mathieu, wij zijn er binnenkort weer.
Zeker, Annette.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.